met Missio, een programma op Radio Maria.
Goedemiddag, beste luisteraar van Radio Maria op de dinsdagmiddag. Goede avond, als je op de woensdag luistert. En een zalige zondagmorgen voor de vroege vogels van de zondag. Het is begin september. Onze kinderen en kleinkinderen hebben nieuwe juffen, meesters, leraressen en leraars. De leraars en leraressen hebben nieuwe kinderen in de klas. En in vele parochies en andere organisaties is een nieuw werkjaar begonnen. Ook wij van Missio starten met een nieuwe reeks programma's op Radio Maria. Met een nieuwe titel. Mee met Missio. Welkom. Fijn dat je luistert. We begonnen deze uitzending met het lied Emmaüs van Sela. Een lied geïnspireerd op het bekende verhaal van de Emmausgangers. Dat is geen toeval, want uit datzelfde verhaal heeft paus Franciscus de inspiratie gehaald voor het thema van de missiemaand. Twee leerlingen van Jezus trekken ontgoocheld weg uit Jeruzalem. De kruisiging van hun meester heeft hun droom van een betere toekomst doen uiteenspatten. Onderweg naar hun oude leven komen ze een wat wereldvreemde man tegen. Ze raken aan de praat over Jezus. Als de man begint uit te leggen hoe de schriften voorspeld hadden wat Jezus was overkomen, hangen ze aan zijn lippen. Ze vragen hem om bij hen te blijven als ze 's avonds in Emmaüs toekomen. En aan tafel herkennen ze hem bij het breken van het brood. Het is Jezus. Jezus is verrezen. Vol blijdschap keren ze terug naar Jeruzalem om aan hun vrienden te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Diezelfde vreugde mag ook ons op weg zetten om van ons geloof te getuigen. Vandaar de slogan voor de missiemaand: deel je vreugde.
Yeah.
Nee, beste luisteraars, er is niets mis met je radiotoestel. Het staat nog steeds afgestemd op Radio Maria. Maar de muziek klinkt inderdaad ietsje anders dan je gewend bent. We lieten je een lied horen van de Cameroense artiest Gabi Ndongo. Een lied over de Bijbelse koning Salomon. Een Cameroens lied, omdat Cameroen het land is dat Missio dit jaar in de kijker zet tijdens de missiemaand. In deze uitzending nemen we je dan ook graag mee naar dat land in West-Afrika. Het land aan de golf van Guinea aan de Atlantische Oceaan, dat bijna 16 keer groter is dan België. En dat grenst aan Nigeria, Tjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon en Equatoriaal Guinea. Een tijdje geleden had ik een online gesprek met priester Cletus Ashu Ama, de nationaal directeur van Missio in Cameroen. Hij heeft ons de afgelopen maanden geholpen in de voorbereiding naar de missiemaand. Hij heeft ons onder andere op het spoor gezet van enkele interessante projecten. Priester Cletus Ashu Ama is opgegroeid in het aartsbisdom Bamenda, in het noordwesten van Cameroen. Hij is 49 jaar oud. In zijn bijna 20-jarige loopbaan als priester heeft hij heel wat verschillende opdrachten uitgevoerd. Ik zet er een aantal op een rijtje. Kapelaan, pastoor, jeugdpastoor van het aartsbisdom, directeur communicatie en afgevaardigde voor leken, financieel secretaris voor scholen, directeur diensten en instellingen van het aartsbisdom, econoom en directeur projecten van het aartsbisdom, hoofd van een microfinancieringsinstituut en beheerder van de kathedraal. In een van onze eerste gesprekken omschreef priester Cletus Ashu Ama Cameroen als Klein-Afrika. De gevarieerde natuur en diversiteit aan culturen van het volledige Afrikaanse continent vind je in Cameroen terug. Regenwouden, savannen, zandstranden en vulkanen en dieren zoals olifanten, giraffen, leeuwen en chimpansees. Er leven zo maar liefst 240 verschillende etnische groepen. Van een multicultureel samenleving gesproken. Ik vroeg hem hoe we ons die 240 verschillende groepen kunnen voorstellen.
These groups are scattered all over the national territory and they, because of their background, they have their own.
Deze groepen zijn verspreid over het hele nationale grondgebied. En vanwege hun achtergrond hebben ze hun eigen cultuur, hun eigen manier van functioneren, hun eigen manier van communiceren. Het gaat wel niet om 240 totaal verschillende talen. In sommige streken worden talen gesproken die erg op elkaar lijken. In elk van die streken kan je dan spreken van verschillende dialecten, dialecten van een bepaalde Afrikaanse taal. Maar tussen die taalgebieden zijn er grote verschillen. Daar spreken de mensen dus wel degelijk verschillende talen. Daarop vroeg ik of dat ook betekent dat ze de Eucharistie in hun eigen taal vieren. Of in het Frans of het Engels.
We know that the main languages in Cameroon are French and English. Yes. The English part of it is the minority.
Yeah.
And the French part.
De belangrijkste talen in Cameroen zijn het Frans en het Engels. Het Engels is in de minderheid. Het Frans wordt in het grootste deel van het nationale grondgebied gesproken. Het zit zo. In de gebieden waar men erin geslaagd is om de liturgische gebeden in de eigen taal te vertalen, vieren ze Eucharistie in de eigen taal. Bijvoorbeeld in het Ewondo, in het Bassa, een Bantu-taal, en in sommige andere talen. Ze hebben ook de lezingen voor de liturgie van elke dag vertaald. Ze lezen die dus ook voor in hun eigen taal. Als de priester die voorgaat in de liturgie uit dat bepaalde gebied komt, wordt de homilie soms ook in die taal uitgesproken. Maar in gebieden waar men er niet in geslaagd is om de teksten te vertalen, wordt de heilige mis in het Engels of in het Frans opgedragen, al naar gelang het gebied. De bisschoppen willen niet liever dan dat de taal van het volk in de kerk gebruikt wordt. Maar dan moeten de teksten wel goed vertaald zijn. Als dat niet het geval is, zullen ze het gebruik van de plaatselijke taal in de liturgie niet toelaten of uitstellen tot de vertaling wel in orde is.
In areas where the people have not succeeded to translate it, because the bishops also insist that if the translation is done, it should be properly done. Otherwise, they will have to put it on hold.
Yeah.
Where it is not properly done or not yet done, Holy Mass is said either in English or in French, depending on the area.
Ik vroeg daarop hoe het zat met de liederen die tijdens de viering gezongen worden.
The songs follow the same pattern.
Most
of the songs in the areas are sung in the language.
De taal van de liederen wordt op dezelfde manier geregeld als het gebruik van de taal in de liturgische teksten. De meeste liederen worden in de taal van de streek gezongen. Maar in gebieden waar een lied geen vertaling heeft gekregen die aan de verwachtingen voldoet, wordt in het Engels of in het Frans gezongen.
To what is expected, then it is done in English or in French.
Ondanks de meer dan 200 verschillende etnische groepen, verloopt het leven in de parochies in Cameroen op grotendeels dezelfde manier, vertelde priester Kletus mij. Er zijn alleen wat opvallender verschillen tussen de Engelstalige en Franstalige parochies. Maar die verschillen vind je in heel de wereld terug. Ik vroeg hem daarop om het parochieleven van een typische gemeenschap in Cameroen te beschrijven.
I will definitely do that because I was a parish priest some time ago. Typical parish setup. Means that there is a priest, at least one priest. A diocesan priest would probably
make. Ik kan uit mijn eigen ervaring spreken. Want ik ben een tijd pastoor en ook kapelaan geweest. Elke parochie heeft minstens één priester. Sommige parochies hebben geluk en hebben twee priesters. De pastoor en de kapelaan. Als er een pastorie is, betekent dat dat ze met z'n tweeën in dat huis wonen. Dat huis hoort bij de parochie. De pastoor en de kapelaan leven samen. Ze eten samen, ze bidden samen en ze verdelen het werk, zodat ze de pastorale en spirituele begeleiding van de christenen in hun gebied kunnen uitvoeren. In de meeste gevallen doen ze dat planmatig. Het plan wordt maandelijks voorbereid. Dat is nodig, want een parochie bestaat meestal uit een hoofdparochie en verschillende missieposten of wijken. En je moet ervoor zorgen dat elk van die kleinere gemeenschappen regelmatig bezoek krijgen van een priester voor de heilige mis en voor het toedienen van de sacramenten.
Outreach stations where the priest will also go there for mass and the celebration of the sacraments.
Yeah, but how big a parish can be?
Toen ik parochiepriester was, bediende ik een gebied met 22 zogenaamde missieposten.
I handled a parish with 22 outreach mission stations.
Met twee priesters kan je onmogelijk een plan opstellen zodat je elk van die 22 missieposten om de week bezoekt.
No, you can only program yourself to go to them, visit those you can visit, and then you rotate.
Yeah.
If you were here this week, well, then you will be somewhere else next week.
Nee, je kunt alleen jezelf programmeren om naar ze toe te gaan, de mensen te bezoeken die je kunt bezoeken, en dan wissel je af. Als je deze week hier was, dan ben je volgende week ergens anders. Toen ik parochiepriester was, vierde ik 4 missen op een zondag alleen. De meeste priesters doen dat. En zo programmeer je de zondagse vieringen van 's morgens vroeg 7 uur of soms zelfs 6 uur tot 12 of 1 uur 's middags. En je gaat van de ene plaats naar de andere en viert de heilige mis voor de mensen.
Even 6 a.m. Right to midday and sometimes 1 o'clock. And you move from one place to the next celebrating Holy Mass for the people of God.
Priester Kletus vertelde daarop dat hij de zondag voor het interview om 6 uur 's morgens de Eucharistie had gevierd met ongeveer 400 mensen. Dat was uiteraard in de centrale plaats van een parochie. En om 8 uur waren er 2 missen tegelijkertijd, eentje in de parochiekerk en eentje in een andere zaal. Ik vroeg daarop of er in de vieringen ook liederen gezongen werden door een koor.
In every parish you have choirs.
Ja.
You may, if it's a very small mission station, you may have only 1 choir.
Yeah.
But most often you have at least 2 choirs. And,
in elke parochie heb je koren. Als het een kleine missiepost is, heb je misschien maar 1 koor. Maar meestal heb je er minstens 2. Soms zijn er wel 10 koren. En dan bereiden die koorgroepen de liturgie en de liederen voor. En ze maken een lijst of een document van de zang voor die zondag of voor die bepaalde mis. En ze leggen het voor aan de priester, zodat hij het kan doornemen en indien nodig aanpassen. Meestal keurt hij het gewoon goed. En dan begint hij de viering van de Eucharistie. De koren zorgen daar dus voor.
En correct, or probably approve. And then before he begins the celebration of the Eucharist. So the choirs take care of that. There are some masses where
sommige missen zingen de koren in het Latijn, andere in het Engels.
Choirs will sing in Latin.
Yeah.
Some will sing in English.
Yeah.
Zijn er dan ook jongere koren? Vroeg ik hem.
There is not just 1 youth choir in this parish in which I assist. There are about 3 youth choirs.
1 jongere koor?
And I would say that
in de parochie waar ik assisteer, zijn er 3 jongere koren. En in die koren zijn de meeste leden tussen de 25 en de 35 jaar oud.
Between the ages 25 and 35.
Hier wilde ik het hoofdstukje over het leven in de parochie afsluiten. Maar priester Kletus had er toch nog iets aan toe te voegen.
I may add 1 thing,
yeah,
just to say that, to complement what I'm saying. In the parish setup, it's not just on Sundays.
Yeah.
The priests live there. On weekdays, the program would normally be that the priests get up. They have morning prayers with the people of God.
Mag ik nog 1 ding toevoegen aan de zaken die we besproken hebben over het leven in de parochie? Ik wil benadrukken dat er meer gebeurt dan de zondagse vieringen. De priesters wonen en leven er ook door de week. Hun dagschema begint normaal gesproken zodra ze opstaan. Ze houden dan een ochtendgebed met het volk van God. Dat zijn in de regel niet zoveel mensen, maar toch een handvol. Je hebt dus de ochtendgebeden en dan heb je de heilige mis. Zo'n mis duurt niet langer dan 1 uur, misschien maar 30 tot 45 minuten. Daarna gaan de priesters naar de bichtstoel en horen ze de bicht als er mensen zijn die erom vragen. En daarna gaan ze naar kantoor. Ze gaan ook naar de mensen die pastorale geestelijke noden hebben. Ze gaan met hen praten, luisteren naar hen en geven raad. Dat gaat zo door tot ongeveer 10 of 11 uur in de ochtend. Het moment waarop de mensen naar hun werk gaan of naar hun boerderijen. En dan gaan de priesters weer terug naar hun eigen huis om andere activiteiten uit te voeren.
And then the priests can revert to their homes now to carry out other activities and maybe after that move out for visitation of the sick and also visitation of those who need the presence of the priest in their homes.
Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik vroeg me af wat de priesters doen als ze naar de kleinere parochies toe gaan.
Normally, the priests will prepare a trek. There are some mission stations that are not accessible by car. Good number of them. And so the priests will have to prepare a trek to move from one mission station to another for a number of days before he comes.
Normaal gesproken bereiden de priesters een heel programma voor. Er zijn bijvoorbeeld een aantal missieposten die niet met de auto bereikbaar zijn. En dus zal de priester een reisplan moeten voorbereiden om van de ene missiepost naar de andere te gaan. Hij zal dan ook op sommige plaatsen een aantal dagen verblijven voordat hij terugkeert naar de hoofdparochie. Op die manier zal hij, als hij naar een plaats gaat, daar 1 of 2 dagen moeten blijven. Nu hebben sommige van die missieposten kleine hutten die zijn klaargemaakt voor de priester om te overnachten. Als zo'n hut niet bestaat in zo'n missiepost, dan biedt een van de parochianen onderdak aan de priester voor die nacht en zal hij daar de pastorale zorg voor de mensen op zich nemen. De biecht horen, de sacramenten toedienen en de mis voor hen opdragen voordat hij naar een volgende missiepost gaat. Dus soms kan een priester 1 of 2 weken van de hoofdparochie weg zijn om op plaatsen die niet met de auto toegankelijk zijn van missiepost naar missiepost te trekken. Voor de plaatsen die wel toegankelijk zijn, neemt hij de auto. En als hij daar aankomt, zorgt hij voor de mensen voordat hij daarna weer naar een andere missiepost gaat.
One week. Those that are not accessible. For those that are accessible, he goes there by car. And then when he gets there, he'll attend to the people before probably moving to a different mission.
Okay. Straks zetten we het gesprek met priester Kletus uit Kameroen voort. We luisteren nu eerst naar het credo in het Ewondo.
Thank you.
Dat in oktober, tijdens de missiemaand, in de kijker staat. Priester Kletus had het onder andere over de coronacrisis. Die was ook voor de kerk in Kameroen zeer zwaar. Ze is die crisis nog steeds niet helemaal te boven gekomen.
When the crisis came, most of our pastoral programs were put on hold. When the crisis came, the number of Christians that attended Holy Mass reduced drastically. When the crisis came, in fact, there were some Sundays that Holy Mass.
Toen de crisis uitbrak, werden de meeste van onze pastorale programma's stopgezet. Op dat moment nam het aantal christenen dat de Heilige Mis bijwoonde drastisch af. Er waren zelfs zondagen dat de Heilige Mis niet werd opgedragen. Dan vierden we de Heilige Mis via de radio en konden de mensen die vanuit hun huizen volgen. En ik zou zeggen dat het daardoor erg moeilijk werd en dat het leven niet gemakkelijk was. Dat eiste nogal wat van de mensen, want sommigen kwamen niet meer terug toen we onze kerken begonnen te openen. Dus zo is er veel ten onder gegaan. Veel van de kerkprojecten, veel van de activiteiten die de parochies organiseerden om het geestelijke en pastorale leven te verlevendigen, dat alles werd op een laag pitje gezet en drastisch gereduceerd. En dat had gevolgen voor alles. En zelfs voor de toekomst van de kerk. Omdat de parochianen voor het reilen en zeilen van de kerk zorgen, op een moment dat die kerk haar rol niet meer kan spelen, wordt het heel moeilijk.
Drastically reduced. And that affected everything. And even, you know, the sustainability of the church. Because the people of God provide for the running of the church. At the time when they are no longer there, it becomes very difficult.
Kameroen heeft ook af te rekenen met een aantal gewapende conflicten. Priester Kletus vertelt eerst over het bitse interne conflict in het Engelstalige deel van het land.
I'll begin with the Anglophone part of the country, where we have this socio-political crisis. The Anglophones, probably because of the way they have been treated, the way they have been looked upon, probably because they are the minority.
Ik zal beginnen met het Engelstalige deel van het land. Daar gaat de bevolking gebukt onder een sociopolitieke crisis. De Engelstaligen, waarschijnlijk vanwege de manier waarop ze zijn behandeld, de manier waarop ze zijn bekeken, waarschijnlijk omdat ze de minderheid zijn, hebben het gevoel dat ze niet goed worden behandeld. En dus namen ze de wapens op om te vechten voor hun onafhankelijkheid. Ze willen op zichzelf zijn. En dat heeft geleid tot conflicten waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Jonge mensen namen de wapens op, geweren. En de gevechten zijn nog steeds aan de gang. Het is een crisis die veel mensen het leven heeft gekost. Het leven ook van priesters. Zoveel priesters zijn gestorven, sommige priesters hebben heel veel geleden. Er zijn ook parochies in dat deel van het land die nog steeds gesloten zijn vanwege de crisis. Parochianen zijn op de vlucht geslagen. De priester is teruggehaald door de bisschop om zijn leven te sparen. In sommige gebieden kan de priester nog net leven, maar de christelijke bevolking is vertrokken uit angst om slachtoffer te worden door dit gewapende conflict. Dus in dat deel van het land gaat het nog steeds door. We hopen dat het stopt. Maar soms, als je denkt dat het minder wordt, laait het conflict opeens terug op. Soms is dat echt dodelijk. Veel mensen worden gedood.
In that part of the country, it is still going on. We are hoping that it comes to a halt. But sometimes, when you think that it is reducing, all of a sudden, you know, another grip of it comes up. And sometimes it's really mortal. Many people are killed. The conflict which is happening in the Anglophone part of the country fighting against the government is a sociopolitical crisis. And it is mixed
het conflict
up with economic
dat zich afspeelt in het Engelstalige deel van het land en dat tegen de regering is gericht, is een sociaal-politieke crisis. Het gaat gepaard met economische motieven, omdat de Engelstalige bevolking van mening is dat er in hun gebied veel grondstoffen worden ontgonnen, maar dat ze niet profiteren van de winsten die het land eruit haalt. Het is een bittere strijd, want ze klagen er ook over dat de Cameroense regering hen in niets tegemoet komt. Ze werpen bijvoorbeeld op dat er nog nooit een president is geweest uit het Engelstalige deel van het land.
Because the Cameroon government doesn't accommodate. I mean, they say that no president has ever been from the Anglophone part of the country.
Yeah, okay.
En dan zijn er ook gevechten in het noorden van het land.
Yeah. That is a fight where the Muslims want to claim dominance over everything.
Yeah, it's
and so. They have infiltrated.
Dat is een strijd waarbij de moslims de heerschappij over alles willen opeisen. Ze zijn binnengevallen in het noordelijke deel van het land en het is een ernstig conflict. Ook daar vallen veel doden. Veel mensen hebben huis en haard verlaten. Wanneer dergelijke conflicten beginnen, verhuizen mensen gewoon van het ene deel van het land naar een ander gebied waar ze denken dat ze hun leven kunnen verder zetten. Waar ze denken dat het veilig is. En dan hebben we het nog niet eens over de crisis in het Engelstalige deel van het land. Er is ook veel migratie van dat deel van het land naar het Franstalige deel, waar ze denken dat hun leven veilig is.
And even we talk about the Anglophone crisis. There's a lot of migration from the Anglophone part to the Francophone part, where in those areas where they think their lives will be secure.
Ook in het oosten van het land draagt Cameroen de gevolgen van gewapende conflicten.
Yes, there was also that migration from neighboring countries like Chad. And,
Central African Republic, er was ook die migratie uit buurlanden zoals Tjaat en de Centraal Afrikaanse Republiek, waar je conflicten hebt. Je hebt dus een groot aantal vluchtelingen die naar het oostelijke deel van het land komen. Daar vinden ze onderdak, daar worden vele vluchtelingen opgevangen.
Into the eastern part of the country.
Yeah.
So and there they find accommodation, there they find refuge.
Ik vroeg of de kerk iets voor die vluchtelingen kan betekenen.
The bishops in the eastern part of the country, that's the bishops of Betwa, bishops of Baturi, and the rest, they try, you know, to do something to for the sustainability of these people, to provide for their basic needs.
De bisschoppen in het oosten van het land, zoals de bisschoppen van Bertoua en Baturi en de rest, proberen iets te doen voor de toekomst van deze vluchtelingen, om te voorzien in hun basisbehoeften, zoals voedsel, kledingen en dergelijke. De kerk komt dus met haar schamele steun om ervoor te zorgen dat deze mensen in leven worden gehouden, ook al zijn het vluchtelingen. Maar ze doen het. En ze zorgen niet alleen fysiek voor hen. De priesters gaan naar hen toe om te zorgen voor diegenen die katholiek zijn. Om te zorgen voor hun spirituele behoeften. Om voor hen te zorgen, hen te steunen en hen met raad bij te staan.
But then the priests go there to administer for those who are Catholics, to administer to their spiritual needs, to take care of them, to support them, and even to give counseling to them in many of these areas, these refugee camps.
Het gewapende conflict raakt ook de kerk. Seminaristen, priesters en zelfs bisschoppen worden ongewild in het conflict meegesleurd.
Exactly. In the Archdiocese of Bamenda, when I was parish priest in the cathedral, on so many occasions, these gunmen have entered the office.
In het aartsbisdom Bamenda, toen ik pastoor was in de kathedraal, is het vaak voorgekomen dat gewapende mannen mijn kantoor binnenkwamen en dreigden te schieten als ik hen geen geld gaf of dat als ik niet inging op hun eis om bijvoorbeeld een school of een instelling te sluiten die hun strijd tegen de regering niet steunde. Zo heb ik meegemaakt dat de toenmalige aartsbisschop van Bamenda, Monseigneur Cornelius Fontem Eshua, bijna 2 dagen door gewapende mannen werd meegenomen. De bisschop van het bisdom Kumba werd ook meegenomen. En de nieuwe bisschop werd vorig jaar ontvoerd.
I experienced that. The Archbishop of Bamenda, at the time, Cornelius Fontem Eshua, was taken away by gunmen for close to 2 days. The Bishop of Kumba Diocese was taken away.
Was the bishop this year?
Yes, was kidnapped last year.
Last year.
The Bishop of Boya Diocese was kidnapped 2 years ago.
Oh.
And taken away to the forest. So that is the situation that we are going through.
Okay.
Last year, major seminarians were all kidnapped from the major seminary in Manfi and taken to the forest. Until the bishops had to struggle and struggle before they were released.
De bisschop van het bisdom Buya is 2 jaar geleden ontvoerd en meegenomen naar het bos. Dat is dus de situatie die we nu meemaken. Vorig jaar werden een groot aantal seminaristen ontvoerd uit het groot seminari in Mamfe en meegenomen naar het bos. Het heeft de bisschoppen heel veel moeite gekost om hen vrij te krijgen. Ongeveer 7 maanden geleden werden 5 priesters uit het bisdom Mamfe ontvoerd en naar het bos gebracht. Ze waren daar 37 dagen en hebben veel meegemaakt. Kwamen ziek terug enzovoort. Als ze je meenemen, kan 1 reden zijn dat ze de indruk hebben dat je hen niet steunt in hun strijd. En dan proberen ze van jou of via jou geld te krijgen. Dat is hun manier van doen. Zo is een groot aantal priesters ontvoerd. Een priester in het bisdom Buya werd door deze criminelen doodgeschoten. Een andere priester in het bisdom Mamfe, die werd doodgeschoten, was niet eens een Kameroener, maar werd toch vermoord. Dat is dus wat de kerk hier meemaakt. En dat is wat ik persoonlijk heb meegemaakt in het aartsbisdom Bamenda, voordat ik naar Yaoundé verhuisde, naar het nationale kantoor van missie.
Een priest had been kidnapped. A priest in the diocese of Boya was shot dead by these fellows. Another one in the diocese of Mamfe was shot dead. Was not even a Cameroonian, but he was killed. So that is the experience we have had all through. And that is what I personally went through, you know, in the Archdiocese of Bamenda before I have moved over to Yaoundé to the National Office of the Pontifical Mission Societies.
Priester zijn is dus een gevaarlijke job.
Yes, in those areas now, priests are super careful.
Ja, in die gebieden zijn priesters nu super voorzichtig. Je kunt op elk moment worden meegenomen.
You can be taken away at any time.
Toch zijn er nog altijd veel jonge mannen die priester willen worden.
We have almost every ecclesiastical province. We have 5 of them.
Yeah.
All of them have major seminaries. You would agree with me
we hebben een seminarie in bijna elke kerkelijke provincie. We hebben er 5. Het zijn allemaal grote seminaries. Dus ja, we hebben hier veel roepingen. Dat kan je niet ontkennen. Dat is onze vreugde, dat we roepingen hebben. En de aantallen nemen toe. Ze nemen nog steeds toe, jaar na jaar. De moeilijkheid zal zijn hoe we voor deze seminaristen kunnen zorgen en hoe we hun professie en alles kunnen opvolgen totdat ze gewijd zijn. Ik heb het dus vooral over de financiële moeilijkheden. Het is niet eenvoudig om de vorming van een seminarist of het dagelijks leven in het grootseminarie te financieren. De vreugde is dus dat het aantal roepingen toeneemt.
It is not easy to sponsor a seminarian all through life in the major seminary. So the joy is that vocations are increasing.
We onderbreken het gesprek voor een laatste keer en luisteren naar het Onze Vader in het Ewondo.
Oh, yeah.
We gaan verder met het laatste deel van het gesprek dat we hadden met priester Cletus Achu Ama, de nationaal directeur van Missio in Kameroen. Het land dat in oktober, tijdens de missiemaand, in de kijker staat. Hij vertelde ons over een van de projecten waar Missio dit jaar geld voor inzamelt. Het gaat om een project voor de opvang van kindermoeders.
There's a project for young mothers.
Yeah.
And this one is even more pathetic in the sense that these are ladies that you call internally displaced because of the Anglophone crisis.
Yeah,
the sociopolitical crisis of the Anglophone regions, young ladies that have been raped by gunmen.
Ja, er is een project voor jonge moeders. Het is zelfs nog een beetje triester, in die zin dat dit meisjes zijn die intern ontheemd zijn omwille van de crisis in het noordwesten en zuidwesten van het land. De sociopolitieke crisis van de Engelstalige regio's. Jonge vrouwen die verkracht zijn door gewapende mannen, die zwanger geworden zijn. Anderen omdat ze gevlucht waren en geen thuis meer hadden en geen middelen om zichzelf te onderhouden in de nieuwe steden en dorpen. Ze waren op zichzelf aangewezen, werden prostituee en raakten zwanger. En toen zag de kerk de noodzaak om al deze vrouwen bij elkaar te brengen, om hen te helpen veilig te bevallen, om ervoor te zorgen dat de pasgeboren baby's verzorgd werden, om ook op te groeien met alle liefde die van Gods kinderen zou moeten uitgaan. Dat is de bedoeling van dat project. Ook om te zien hoe ze mogelijkheden kunnen creëren om deze jonge dames vaardigheden te leren, zodat ze zelfvoorzienend worden in hun leven.
And through that, they became pregnant. And then the church saw the need of bringing all these ladies together, helping them to have safe delivery, to see that these newborn babies are taken care of, to grow also, and all with all the liking that should come from God's children. Yeah. That is the meaning of that project. Yeah.
Over hoeveel jonge vrouwen spreken we hier?
I would dare here say that this particular experience is not just in one diocese, for example, in Kumba.
Yeah. Yeah.
It is also in the diocese of Boya.
Yeah.
And so you have hundreds and hundreds of these girls.
Ik durf te zeggen dat deze situatie zich niet beperkt tot één bisdom, bijvoorbeeld in Kumba. Het doet zich ook voor in het bisdom Buya. En zo heb je honderden en honderden van deze meisjes.
So you have little girls between the ages of 16 to 30,
yeah,
that have been displaced. And when they get to new areas, new territories, they can't stand on their feet.
Yeah, yeah, yeah.
Some of them, the parents were killed during the war,
yeah,
and they have moved out. Some have been raped by the gunmen. A good number of them are taken hostage. Many of them, you know, are taken away by these fellows, and they just keep them as their women. And when they have been used,
je hebt dus meisjes tussen de 16 en 30 jaar die op de vlucht zijn. En als ze in nieuwe gebieden aankomen, kunnen sommige van hen niet op hun eigen benen staan. Hun ouders zijn gedood tijdens de oorlog en ze zijn uit hun geboorteplaats weggetrokken. Sommige zijn verkracht door gewapende mannen. Een groot aantal van hen is gegijzeld. Vele van hen worden meegenomen door deze kerels en ze houden hen gewoon als hun vrouwen. En als ze opgebruikt zijn, sturen ze hen weg. Vaak als ze zogezegd worden vrijgelaten, zijn ze zwanger. Ze kunnen nergens heen en dus is de enige toevlucht de kerk. Zo brengt de kerk hen samen. De kerk zorgt voor hun medische problemen totdat ze bevallen. En dan ziet de kerk erop toe dat moeder en kind ook medisch worden verzorgd. En daar houdt het niet op. De kerk doet er alles aan om die jonge vrouwen een opleiding te geven, zodat ze zelf geld kunnen verdienen en hun leven op de rails kunnen zetten.
Those kidnapped homes, they are already pregnant. They have nowhere to go. And so the only refuge is the church. And so the church brings them together. The church manages with their medical issues until they deliver of these children. And then the church sees that these children are also taken care of medically and then struggles to see that these ladies have something to do to continue in life.
Yeah. Als je deze jonge vrouwen wil helpen, maak dan een gift over aan Missio België. Schrijf in de mededeling kindermoeders om duidelijk te maken dat je deze kindermoeders wil helpen. Voor we dit interview beëindigen, wil ik nog graag één stukje uit het gesprek laten horen.
Yes, you know that the Pontifical Mission Society's function as a solidarity group. So in Cameroon, we have missionary animation in the whole of the month of October. Every diocese prepares a program for animation and sensitization with regards to the Pontifical Mission Societies. The National Office, that means my office, prepares a program for visitation of dioceses for animation and sensitization throughout this month of October.
Yeah.
This year, I'm going to visit 5 dioceses during this month of October for sensitization and animation. I just prepared the circular and forwarded it to all the dioceses. When we go, we preach to the people, we sensitize them.
Je weet dat Missio, de pauselijke missiewerken, functioneert als een solidariteitsfonds. Dus ook in Cameroen doen we missionaire animatie. In de hele maand oktober. Elk bisdom bereidt een programma voor van animatie en sensibilisering met betrekking tot Missio. Het nationale kantoor, dat is dus mijn kantoor, bereidt een programma voor om bisdommen te bezoeken voor animatie en sensibilisering gedurende de hele maand. Dit jaar ga ik in oktober 5 bisdommen bezoeken voor sensibilisering en animatie. Ik heb net het materiaal voorbereid en doorgestuurd naar alle bisdommen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te spreken. We leggen hen uit wat Missio doet. We benadrukken het belang van de solidariteit onder de gelovigen en moedigen hen aan om te collecteren. Hun collectes komen binnen, hoe klein ze ook zijn, omwille van hun levensomstandigheden. We leggen al het geld bij elkaar en sturen het naar Rome. Van daaruit wordt het herverdeeld voor projecten, pastorale projecten, spirituele projecten, noem maar op. Zo doen wij dat dus.
Them to do those collections. Their collections will come, no matter how small that we receive, because of the state that they are, we put this money together and we send the money to Rome.
Yeah.
It is from there that redistribution is done. For projects, pastoral projects, spiritual projects, you can name the rest. So that is how we do it.
Laten we hier tijdens de missiemaand op dezelfde manier solidair zijn met de grote wereldkerk. Laten we op die manier meehelpen om de liefde van Christus over heel de wereld te verspreiden.
I'm so grateful that we have had time to talk about the church in Cameroon and to bring out some facts that are of necessity.
Yeah.
And I pray that we continue to collaborate. We need a lot of collaboration to learn from each other.
Ik ben zo dankbaar dat we de tijd hebben gehad om te praten over de kerk in Cameroen en om enkele feiten onder de aandacht te brengen die noodzakelijk zijn. En ik bid dat we blijven samenwerken. We hebben veel samenwerking nodig om van elkaar te leren, om elkaar te steunen. Ik bid voor het volk van God in België, vooral nu we de maand van oktober naderen, dat het ons wil steunen in de collectes in de kerk en in de giften die gegeven worden. Dat jullie in België begrijpen hoe belangrijk jullie steun is voor de kerk in de wereld. Dat jullie de nationale leiding van Missio steunen om verder te gaan met de missie van evangelisatie.
Their collections and all of that will help us so much to take a step further to support the people of God and to support the church and also to help the national direction for the Pontifical Mission Societies to move on with the mission of evangelization.
We blijven de volgende maanden in contact met Cameroen. We leven heel concreet mee met de seminaristen in het groot seminarie van de hoofdstad Yaoundé. Als alles goed loopt, krijg je in het programma Mee met Missio elke maand een update van het leven in dat seminarie. Nu nog enkele mededelingen. Op dit moment kan je in de kathedraal van Antwerpen gaan kijken naar het schilderij De Leerlingen van Emmaüs van Chantal Terme. Het is een mozaïek van 9 kleine schilderijtjes die het verhaal van de Emmausgangers op een eigentijdse manier verbeelden. Midden oktober komt het mozaïek naar Scherpenheuvel. Daar kan je het gaan bekijken in het Huis van Maria. Het mozaïek wordt de komende maanden nog op andere plaatsen tentoongesteld. Op 25 september nodigen we je uit op onze startavond. Die vindt plaats in Centrum Eenheid op de Aarschotse Steenweg in Rotselaar-Wezemaal. De avond begint om 20 uur. Graag vooraf aanmelden via onze website missio.be. Heb je vragen of opmerkingen over dit programma? Stuur dan een mailtje naar radiomaria@missio.be. Volgende maand zijn we er terug. Dan nemen we je onder andere mee naar Mexico. We hopen dat je ook dan weer afstemt op ons programma Mee met Missio.
Just a few hours after the sunrise on that resurrection day, two men from Emmaus walked and talked along their way. When all of a sudden from out of nowhere came a one that seemed to be so wise, unbeknownst to either, they were talking with the crowd. Like they did, just to hear the Savior teach
from out of the Scripture,
from the beginning to the end. But I have the Spirit living within me, and He teaches me the Word. How sweet it is to know that I have fellowship with Him. They met Jesus and He came and spoke.
walking and talking on the road to Emmaus. Walking and talking on the road to Emmaus. Walking and talking on the road to Emmaus. Walking and talking on the road. Talking on the road. Walking on the road to Emmaus. And Jesus, and he came and spoke to them. And he opened the scripture so their eyes could plainly see that he was the only God, Jehovah, conquering death at Calvary.
On the road to Emmaus, where they met Jesus, grant that I may walk with thee. On the road to Emmaus, they met Jesus, and he came and spoke to them.
And then he opened the scripture.
Walking and talking on the road to Emmaus. Walking and talking on the road to Emmaus.